Lima Oscar luister.
NP1 RXC, goedenavond.
Goedenavond van PD1 RJV.
Oké, goedenavond Bertus en Frans. En een nieuwe PD1 RJV dacht ik te horen. Laat ik eens even naar gaan kijken. Wie nog meer?
Papa Echewijn, dat is allemaal in Azulu, goedenavond.
Dag André, ook goedenavond. Wie nog meer? Nee, dat is dan even. Bertus, vertel. Ja, hallo. Oké. Van PNL Dialo, dat is dat FASDR ding, neem ik aan. Ja, dat is de grap van SDR, hè. Oké, okay, klinkt goed. Nou, eens even kijken bij Frans dan, NXC Dialo.
Ja, goedenavond allemaal. Nee, deze week helaas weer eens nergens aan toegekomen. Ik probeer te luisteren, helaas. Toch andere dingen telkens weer. Ik heb wel even bij Henk nog de FunCube dongle en zijn screen aan het werk gezien. Dat smaakt naar meer, dus dat gaat nog wel een keer komen. Voor de rest ga ik lekker meeluisteren, Nico. PNL Delo, satelliet net, P1RXC.
Ja, oké. Van PNL Delta in Moskou, oké. Oké, dan gaan we even kijken bij een nieuw geluid. PD1RJV, als ik het goed hoorde, PNL Delo.
PNL Delo, PD1RJV. Ja, ik heb al eens een keer eerder ingemeld. Mijn naam is Ronald Romeo Oscar November Alpha Lima Delta. En het kwam vanavond weer eens uit om achter de set te gaan zitten. Zelf nog geen echt mogelijkheden om iets met satellieten te gaan doen. Ik hoop dat daar in de nabije toekomst wel wat verandering in komt. Maar Bertus KIH die heeft mij op de velddag toch behoorlijk enthousiast gemaakt voor deze taak van sport, Nico.
Oké, prima Ronald. Ja, nou, moeten we hebben. Hoe meer enthousiasteling, hoe beter. Ja. Nou ja, goed, je kunt altijd eens rustig vooraan beginnen met luisteren. Dat is altijd een goede truc natuurlijk. En de apparatuur geleidelijk verbeteren en dan komen de andere dingen vanzelf vallen. Als je ervaring genoeg opgedaan hebt. Zo gaat dat dan. Oké, okay, even kijken dan bij André in Tilburg en LZ. Hallo.
Ja, goedenavond allemaal. Ja, ik heb de afgelopen weken eindelijk eens wat fatsoenlijke verbindingen kunnen maken. Natuurlijk beginnen we dan met de AO51. In één ruk door vier verbindingen. En dan aan de rand heb ik nog een keer de volgende pas had ik nog eens een verbinding. Kijk, en dan had ik. Ja, dat was afgelopen week, ja, dat was de 15e en de 16e. Toen heb ik nog wat verbindingen gemaakt ook weer. Dus ja, dat is leuk, hè. Dus dat is toch een beetje begint te werken. Het is nog wel moeilijker om. Om die SSD-satellieten te werken. Ik ben een beetje aan het spelen geweest om uplink en downlink en zo. En dan, ik heb een toongenerator hier. Dan, dat is eigenlijk zo'n speelgoedtelefoontje of zo met allerlei gekke riedeltjes. Ja, doet het dan niet? Ah, fijn. Maar die heb ik dus hier liggen en die sluit ik rustig aan op de set. Maar niet om die gekke riedeltjes te doen, maar gewoon dat ene piepje. En dat ik dan mijn eigen terug kan horen en kan intunen dat het gelijk staat. Up en downlink. En dan wat oefenen, hè, om even linksom, rechtsom en dan kijk je reverse en normaal uplink, downlink. En dan gaat het met de set wel, maar ik heb het nog niet voor mekaar om dat dus via de kapbesturing met PC, SAT-PC 32 te doen. Dat lukt in het begin wel een beetje, nu niet. Dus dat moet nog dat zal een kwestie van oefening zijn en ervaringen. En dan dus ook nog die afwijking die erin zit, om die dan dus ook nog vast te leggen. Helemaal te kunnen. Ja, het was leuk, de afgelopen week dan. Nog verder, ik had al verteld dat over de FunCube dongle heb ik andere software erop gezet. En de andere DLL-paal gebruikt. Of DLL, of hoe dat ding ook heet mag, van die Engelsman. Dat werkt leuk. Ik heb nu dan vandaag ook de correctie weten te vinden dat die FunCube dongle op frequentie komt te staan. Dus ook gelukt. Dus beetje bij beetje ben ik wel bezig. Hè. Het is een leuke hobby en je kunt steeds meer. EME heb ik ook nog eens geprobeerd even, maar ja, dan moet je betere preamps hebben en dat komt nog een keer. Dan heb ik nog wel een vraag voor de satellietmannen. Nou, waar is het nou gebleven nou als je weg? Ik zit te twijfelen. Mijn Jesu FT736, dat is al wat ouder gezet. Daar schijnen van die trapjes voor te kopen zijn geweest, die ervoor kunnen staan. Nou, die was ergens één te koop aangeboden. 72 en 23. En dan heeft een vriend amateur, die heeft een Kenwood TS-80. Net zo over 90, hoe heet dat ding? TS-90, ik ben hem even kwijt, het nummer. Ook 72 en 23. En dan zou ik eens willen weten, van waar kan ik nou beter op inzetten? Hè? Op die Kenwood of de 736, hè? Wat qua ingangsgevoeligheid en bediening en het hele gebeuren. Dus misschien dat iemand mij dan nog even kan vertellen, Nico. PA0 DLO, PE1NLZ.
Het valt PA0 DLO. Prima, prima. Ja, nou ik ken die set geen van allen, persoonlijk. Anderen misschien wel. Als ik het goed heb, is die 736 dat beroemde apparaat wat al heel lang beschikbaar is, hè, voor satellietwerk. En ik hoor altijd mensen die daar nog heel nostalgisch naar terugkijken. Die vonden dat altijd nog een betere set dan alles wat er daarna gekomen is. Dus, maar ja, ik weet het ook niet. Het is moeilijk zo te zeggen. Kijk, al die apparaten hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. Zo gaat het altijd. En je kunt dus niet algemeen een uitspraak doen van die is altijd beter dan die of zo. Het is een kwestie van smaak ook en een kwestie van wennen. Ook als je gewend bent aan een bepaald apparaat, dan vind je dat geweldig. En al die andere gekke dingen, die wil je dan niet zien. Ja, nou goed. Iedereen heeft daar zo zijn oordeel over. Maar misschien dat iemand anders daar ideeën over heeft. Ik zal even luisteren. Nee, blijkbaar hebben anderen ook geen ervaring met die sets, dus het is moeilijk zo te zeggen. Ja, je moet gewoon zelf misschien maar eens proberen, gewoon kijken wat het handigste blijkt te zijn in de praktijk. Goed, even kijken of er nog andere stations bij komen voor het N2-NL-DLO. Nee, blijkbaar niet. Nou, dan gaan we meteen maar even kijken naar de nieuwtjes van deze week. Dus PNL-DLO, Delta Limonska en Veldhoven. Om te beginnen, Amsterdam. De verkiezingen van het nieuwe bestuur zijn afgerond. Is een nieuw bestuur aangesteld. Dus zeg maar, ja goed, ik kan de namen wel geven, maar die zullen de meeste mensen hier niks zeggen. Dus dat kan op verzoek altijd nog, eventueel. Verder, het Space Symposium zit er dus aan te komen in november. Daar kun je al voor aanmelden op dit moment. En ook als je daar nog iets wil vertellen, al is het op afstand, een verhaal wil opsturen, een presentatie, wat dan ook, dan moet je vlug zijn, want dat moet voor 1 oktober zijn. Anders gaat het, anders komt het te laat. Dan de IOTA zit er aan te komen. Meestal wel natuurlijk bekend. 15, 16 oktober. Nou ja, dan het bekende verhaal, hè. De radioamateurs die samen werken met groepen scouts, zoals dat tegenwoordig heet. Er zijn geen padvinders meer, maar scouts. Nou ja, en die gaan dan radioverbindingen maken op alle mogelijke manieren. Nou, uiteraard wordt dan vanuit Amsterdam-kringen gesuggereerd om daar zeker ook satellietverkeer bij te halen. De amateursatellieten zullen ook beschikbaar zijn, voor zover ze werken uiteraard, voor verbindingen met scoutstations. En ja, misschien is het een idee om daar dan ook een beetje reclame voor te maken of op anderszins de leuke manier te gebruiken in dat hele gebeuren. Ja, verder is NASA volop bezig om steeds meer te gaan doen aan educatieve projecten. In verband met het stimuleren van STEM, zoals ze dat tegenwoordig noemen. STEM staat dan voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Want ze vinden dat er veel te weinig studenten in die richting iets doen. Hè. Het is allemaal, ook in Nederland, een bekend probleem. De beta-studies zijn helemaal uit, al een tijdje. Gelukkig begint het de laatste jaren weer flink terug te komen. Ook door stimuleringsprogramma's van de overheid. Nou, in Amerika is hetzelfde, daar zijn ze ook volop bezig. En daar is dus nu een project, het Learning Technologies project van de NASA bezig, waarbij ze alle mogelijke trucs verzinnen om scholieren en studenten geïnteresseerd te krijgen in technische studies. En dat gaat onder andere via spelletjes op internet. Dat is ook een manier om ze te bereiken natuurlijk. Met virtuele werelden waarbij allerlei dingen gesimuleerd worden, maar wel op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. En zodoende de scholieren geïnteresseerd te krijgen in dit soort zaken. Daarbij hebben ze al een programma of een eerste projectje draaien. Dat is Moonbase Alpha. Dus een goed gesimuleerde 3D maanbasis. Waar de speler dan aan mee kan doen en allerlei uitdagingen moet aangaan, zeg maar. En allerlei dingen kan gaan doen als soort astronaut. Nou ja, misschien helpt het, hè, om te stimuleren. Er zullen meer van dit soort dingen komen voor dingen dieper de ruimte in naar Mars en noem maar op. Dus er wordt flink aan gewerkt. En er beginnen al wat dingen te verschijnen op internet waar je dus gewoon aan mee kunt doen als je dat leuk vindt. Iets heel anders in de bemande ruimtevaart is natuurlijk in de loop van de tijd heel veel gebruik gemaakt van fotocamera activiteiten. Heel veel foto's gemaakt op de maan en in de space station en shuttle, noem maar op. Overal in de ruimte hebben ze foto's zitten maken. Bijna altijd is daarbij de beroemde Hasselblad camera gebruikt. En natuurlijk een bekende hele goede camera. Alleen dat was natuurlijk nog een klassieke camera met een film. En dat is een beetje uit tegenwoordig. Maar ja, het was wel een kwalitatief zeer bijzondere camera, mag je wel stellen. En het leuke is dat ook daar een speciale manual voor gemaakt is om NASA-astronauten op te leiden in het gebruik van die camera. En die manual die staat in pdf-vorm op internet, kun je gewoon downloaden. En ja, dat is niet alleen voor astronauten interessant, maar voor iedereen die in fotografie geïnteresseerd is ook wel een heel nuttig verhaal om te gebruiken. Het is natuurlijk al specifiek op die camera gericht, maar er staan ook een heleboel algemene tips in over hoe je goede foto's kunt maken. En wie weet, kun je er nog een beetje mee spelen. Maar dan heb je in ieder geval een idee hoe astronauten ook opgeleid werden in het gebruik van die camera al tientallen jaren lang. Maar goed, tegenwoordig gaat het natuurlijk weer met andere camera's, digitaal en zo. Maar ik weet niet, ik denk dat ze nog steeds die Hasselblad wel gebruiken op allerlei plaatsen. De Grail-missie van de NASA die is dus op weg naar de maan. De twee satellieten die onlangs gelanceerd zijn, die in een formatie in een baan om de maan gaan vliegen. Op korte afstand van elkaar. Daarbij gaan ze door middel van interferometrie de onderlinge afstand heel nauwkeurig zitten meten, continu, zodat ze precies kunnen zien hoe de variërende zwaartekrachtvelden van de maan een beetje aan die satellieten zitten te trekken, een beetje meer of minder. Kunnen ze heel nauwkeurig meten en daaruit dus conclusies trekken over wat er dan aan massaverdeling en zo in de maan zit. En daar kunnen ze heel goed uit afleiden wat er dan in die maan allemaal zit. En hoe diep enzovoort. Nou, die missie is dus onderweg naar de maan en gaat daar rondjes draaien om de maan. Maar ook voor amateurs kan het leuk zijn om te proberen die signalen op te pikken. Die ze gaan uitzenden. Of nu al doen. Er zitten twee zenders bij 2280 MHz in de buurt. En ook X-band. X-band Dopplerbakens voor ranging en die zitten bij 8451 MHz in de buurt. De exacte frequenties heb ik ook, maar die kunnen we altijd nog noemen als iemand er echt iets mee wil. 8451 is natuurlijk een interessante band, want daar zitten veel meer deep space dingen. Kijk, ja, er is een Duitse amateur actief vanaf de Canarische eilanden via amateursatellieten. Onder andere Oscar 51. Het is niet duidelijk hoe lang die daar zit. Misschien is hij alleen maar even op vakantie en is hij al heel gauw weer weg. Maar hoe dan ook. Misschien leuk om eens naar uit te kijken. Echo Alpha 8 dus. En dan gaat het om Delta Lima 7 Victor Tango X-ray. Jens, die is daar dus actief. Verder heeft de W7 LRT, Lima Romeo Delta, in Seattle, in Washington staat, dus helemaal in de noordwestkant van de VS, een verbinding gemaakt via Oscar 7 met Oscar Hotel 5 Lima Kilo in Finland dus. En dat is weer een gigantische afstand. Van 7692 kilometer, net iets minder dan het maximale wat ooit gehaald is, maar toch. Hè. Ze blijven het proberen dat te verbeteren, dat record, maar het zal nog even niet lukken. Goed, verder aardverbindingen geweest. Weer met Japan en met Texas. En ja, verder zijn ook weer nieuwe verbindingen afgesproken. Onlangs moesten Amerikaanse scholen zich aanmelden voor de periode van januari tot juni volgend jaar. Nou, er zijn alweer 5 scholen geselecteerd en een aantal reserven, zeg maar. Dus dat wordt alweer gevuld, die lijst. Ja, verder worden er weer astronauten getraind voor het gebruik van ARIS. Voor als ze later naar het Space Station gaan. En dat doen ze tegenwoordig ook steeds vaker met gesimuleerde ARIS-verbindingen gewoon op de aarde. Dus dan zit die astronaut gewoon in het trainingscentrum in Johnson Space Center in Texas. Maar dan wordt via internet een verbinding tot stand gebracht met een of andere school of iets dergelijks. Of met het Juro Space Center in België bijvoorbeeld. En dan maken ze op die manier een gesimuleerde ARIS-verbinding. Dat gaat dus ook weer gebeuren op 21 september. 3 sessies achter elkaar van elk een half uur. Dus ze nemen er wat meer tijd voor natuurlijk, om dat even rustig allemaal te oefenen. Maar goed, het is een pure internetactiviteit natuurlijk. Dus daar heb je zo met de radio niks aan. Je kunt het wel via IRLP meeluisteren eventueel. Verder zijn er weer echte ARIS-verbindingen gepland op 22 september met Louisiana school. En verdere verbindingen nog niet. Maar goed, die verbinding gaat ook weer rechtstreeks, die zullen we niet horen. Intussen zijn er 668 ARIS-events geweest met scholen en instituten en dergelijke. En echte verbindingen, zeg maar, met scholen was 651 stuks in totaal. Dus het loopt maar door, dat programma. Dat houdt niet op. Verder, verder zitten er weer wat lanceringen aan te komen van CubeSats in oktober. 25 oktober met een Delta raket. En dat is dus in het kader van dat NASA programma om te proberen een serie CubeSats te lanceren voor scholen en instituten die daar geïnteresseerd zijn. Maar er beginnen nou toch ook wat satellieten bij te komen die ook voor ons wat interessanter zijn. Bij die lancering die eraan zit te komen met die Delta, daar zit onder andere AUBISAT 1 van Auburn University. Dat is een enkelvoudige CubeSat. Die gaat gammastraling meten. Die wordt geproduceerd door hele hoge onweerswolken. Dus die data die wordt dan uitgezonden ook in amateurfrequenties kennelijk. Even kijken, die. Ja, die zit op 437, 475. En verder gaat die polarisatiedraaiing en dergelijke meten van satellietsignalen door de ionosfeer. Dat is ook voor amateurs nog interessant, want daarmee proberen ze technieken te bedenken om bijvoorbeeld spinmodulatie, dus de fading die ontstaat door rotatie van een satelliet of dat soort dingen, om die te compenseren en ongedaan te maken, zodat je daar geen last meer van hebt. Dus dat soort effecten, daar kunnen we toch wel iets plezier van hebben later. Downlink wordt dan 1200 bits per seconde AX25 FSK signaal. Maar daar horen we nog wel meer van tegen die tijd. Verder moet op die lancering DICE komen. Dynamic Ionosphere CubeSat Experiment. Die gaat ook aan de ionosfeer meten, maar dan de invloed van de zon en de zonnewind en uitbarstingen op de zon op de ionosfeer. Als de ionosfeer dan tijdelijk uitzet of sterker geïoniseerd raakt en zo, willen ze weer kijken wat daar het effect van is. Ze gaan de de plasmadichtheid op de hoogte van die satelliet al meten en elektrische velden. Om zodoende dus die ionosfeer heel nauwkeurig in kaart te brengen. Dat doen ze eigenlijk met twee satellieten. Twee DICE-satellieten en die zijn allebei anderhalve CubeSat. Dat zie je nog niet vaak, maar ze maken ook af en toe eens een anderhalve cube. En die, ja, die passen samen dus mooi in een peapod voor een drievoudige CubeSat. Hè. Dus die kunnen ze in één keer samen lanceren. En dat ze met z'n tweeën zijn, kunnen ze een veel beter beeld krijgen van die ionosfeer eronder. Want ze vliegen vlak achter elkaar aan en geleidelijk driften ze uit elkaar. En zo kunnen ze dus op een interessante manier eens goed gaan meten. Dus dat wordt ook een interessante zaak voor ons. Dan heb je M-cubed, een enkelvoudige CubeSat van de Universiteit van Michigan. Ja, die wil vooral aardobservatie gaan doen. Met niet al te hoge resolutie, maar aardfoto's maken en dat soort dingen. En verder willen ze ook met hoge snelheid datastromen experimenteren en te kijken of dat wat beter georganiseerd kan worden. Dan de E1P, Explorer 1 Prime. Die is al eens eerder gelanceerd moeten worden, maar dat is toen fout gegaan. De lancering die mislukte. En nu hebben ze een tweede vluchtmodel wat ze hadden gebouwd, klaargemaakt voor de lancering. En die kan nou weer mee. Die gaat straling in de Van Allen gordels meten. Dus dat is eigenlijk meer een soort herhaling van de allereerste satelliet die ooit gelanceerd is. Explorer 1, die van de Amerikanen, die dus ook de Van Allen gordels ging meten of eigenlijk ontdekt heeft, moet je zeggen. Dus dat kan ook grappig worden. En verder wordt ook weer een RAX gelanceerd. Vorig jaar was RAX-1, de Radio Aurora Explorer. Die is gelanceerd, maar die was redelijk snel kapot vanwege een probleem met zonnepanelen. Of zonnestraling eigenlijk, moet ik zeggen. Die gaf problemen met de satelliet. Nee, even wachten. Kijk, verkeerd. Ja, maar goed, die had zonnepanelenproblemen, dus die had weinig energie meer na enige tijd en viel al heel snel uit. Dat is heel jammer. Nou hebben ze dus snel een tweede gebouwd met, alle fouten gecorrigeerd, zullen we zeggen. Een drievoudige CubeSat wordt dat en die gaat dus ook weer meten aan de ionosfeer en de buitenste lagen van de atmosfeer, zo om te kijken hoe daar allerlei effecten optreden. Het is een soort radar-experiment, zeg maar, in de CubeSat, wat toch al redelijk bijzonder is. Want ja, eigenlijk pikt hij dus signalen op van een radar op de grond, die via die ionosfeer naar de satelliet wordt gestuurd, om dan te kijken wat het effect daarvan is en zo. Dus dat wordt ook een interessant experiment weer. Die RAX-1 had al een aantal leuke dingen ontdekt, maar nu komt er dus nog meer aan op deze manier. Ik heb nog niet van alle satellieten zo gauw de frequenties, maar daar komen we tegen die tijd wel op terug. Dus dat wordt weer grappig. Verder, ja, de Amerikaanse overheid, de NASA, zeg maar, die zijn zich natuurlijk een beetje aan het bezinnen hoe nu verder, hè, nou de shuttle weg is. Ze zijn dus van plan weer bemande vluchten te gaan maken later, maar er is nog niet alles voor klaar. Ze zijn bezig met de ontwikkeling van de Orion, hè, de Orion, een groot nieuw bemand ruimtevaartuig, wat eigenlijk, zeg maar, een vergrote versie is van de vroegere Apollo. Hè. Die wordt nu gebouwd. Het eerste vluchtmodel wordt zelfs al in elkaar gelast op dit moment. Maar daarbij moet natuurlijk ook een raket komen, een hele grote raket waarmee die gelanceerd kan worden. Nou, de vroegere Saturnus 5, die bestaat uiteraard niet meer, maar ze hebben nu een nieuwe raket aangekondigd. Een nieuwe SLS heet die voorlopig, Space Launch System. Zal nog wel een mooie naam krijgen later. En dat wordt een behoorlijk grote raket. Maar hij maakt wel veel gebruik van bestaande dingen. De vaste brandstofmotoren die bij de shuttle werden gebruikt bijvoorbeeld, die zullen in een iets aangepaste vorm ook weer gebruikt worden. Maar goed, het is meer een klassieke raket met vloeibare brandstofmotoren enzovoort. En vaste brandstofmotoren er buiten omheen. En bovenop zit dan die Orion, die dan met de bemanning de ruimte in kan. En die kan dan bijvoorbeeld naar de maan, of later naar Mars, of naar asteroïden, of wat dan ook. Hè. Ze hebben allerlei plannen al in die richting. Dus daar wordt volop aan gesleuteld. En dat zal in de toekomst best wel weer interessant kunnen worden, maar dat duurt nog even. Verder, eerder al vermeld, er is een groot aardobservatiesatelliet, UARS, naar beneden aan het komen. Die voor een deel zal verbranden, maar niet helemaal. Ze beginnen nu al in de gaten te krijgen wanneer het ongeveer gaat gebeuren. Gezien de hoogte en de snelheid waarmee die naar beneden komt. Hoewel natuurlijk de zonneactiviteit snel varieert de laatste tijd. En zeker de afgelopen paar weken flink toegenomen is. We zitten al met een zonneflux van 145, dus ga maar na. Het is echt hoog, die zonneactiviteit. Dat is goed te merken. Satellieten komen wat harder naar beneden. Daarom is de datum al iets naar voren geschoven voor het verbranden van UARS. Dat wordt nu vermoedelijk iets van 23 september. Plus of min een dag. Maar goed, tegen die tijd zullen we er al meer van horen. Verder dan de amateursatellieten nog even checken. Oscar 7 blijft prima werken. Zoals gebruikelijk, Oscar 11 is weer uitgeschakeld sinds 15 september. Gedurende 10 dagen. Nou, ARS-SAT 1 blijft keurig functioneren. Hij zakt langzaam, maar hij blijft verder nog steeds doen wat hij moet doen. Behalve dan misschien in de schaduw van de aarde, maar verder is die keurig in bedrijf met zijn bekende uitzendingen, flinke signalen. Dan de bekende amateursatellieten die actief zijn, die zijn het nog steeds. Oscar 27, 29, 50, 51 en 52. Die 5 die blijven het prima doen, zijn elke dag beschikbaar samen met Oscar 7. Nou ja, en dan nog een heleboel CubeSats die van alles uitzenden. Oscar 68 die telemetrie uitzendt, Oscar 64, Delphi ook. En Space Station, ja, regelmatig is een ARS-verbinding en verder continu Packet in bedrijf. En dat functioneert ook allemaal prima. En Space Station gaat het verder zijn gangetje. Afgelopen week is de helft van de bemanning teruggekeerd naar de aarde met een week vertraging. Maar dat is allemaal vlekkeloos verlopen. Vrijdagochtend geland in Kazachstan. Precies volgens plan. Dus dat gaat helemaal goed. Verder is het afwachten hoe het verder gaat. Het programma wordt weer redelijk normaal opgepikt. Nadat de Russen een beetje hebben kunnen bepalen wat er fout gegaan is met die Progress-lancering. De volgende lancering wordt weer een volgende Progress die gelanceerd wordt op 29 oktober. Dan gaat er eentje vertrekken. Sorry, 29 oktober vertrekt de vorige, maar op de 30ste wordt dan een lancering volgt dan van de volgende Progress. En twee dagen later koppelt die aan. Dan is de volgende bemande lancering gepland met enkele weken vertraging op 14 november. En die moet dan op 16 november aankoppelen. Dus dan gaan Burbank, Skablerov en Ivanishin naar boven. En dan hebben we dus weer een zeskoppige bemanning in het Space Station. Een tijdje tot, dat is maar heel kort, tot 22 november. Want dan gaan de andere drie naar beneden toe, die nu nog boven zitten. En dan zitten er weer tijdelijk drie man. Tot ongeveer kerstmis, want dan zal de volgende bemanning weer naar boven vertrekken. Kononenko, Kuipers en Petit. Oftewel, André Kuipers, mag je verwachten dat de lancering zal zijn ongeveer 26 december, tweede kerstdag. Maar dat is nog niet definitief die datum. Het kan plus of min een beetje zijn. Maar ergens rond die tijd moet André Kuipers dus weer de ruimte ingaan. Met de Soyuz vanaf Baikonur in Kazachstan. En dan twee dagen later komt hij aan bij het Space Station. En dan blijft hij dan pakweg een half jaar. En dat zal wel een heel spektakel worden in de media, mogen we aannemen. Goed, dat was het langzamerhand. En dan nog even voor de volledigheid. Even kijken. Terug. Ja, de begin van de herfst. Het begin van de herfst is de vracht op 23 september om 11 uur 4 s'morgens onze tijd. Voor je geval je daar nog iets mee moet. Goed, dat was het eventjes. We gaan even kijken hoe het ging bij Bertus PNKH. De groep PA 0 belt al in Moskou. Okidokie, gaan we dan naar Frans. RFG, hallo.
Ja, Nico, alles perfect overgekomen. Dus geen vraag en alweer bedankt voor het nieuws. Bij 0 deel op, RFG.
Kijk eens aan. Dan naar Ronald, RJV, hallo.
Ja, Nico, ook hier alles goed aangekomen en vol interesse zitten luisteren. Bedankt, Nico.
Goed ook. En succes dan met de satellietzaken. Hè. Voor zover, even kijken naar André, NLZ, hallo.
Ja, ik zat mee te schrijven en ik had even niet goed begrepen, dat lijkt zo hoog. Hè. Dus de satellieten die rondom de maan gaan, cirkelen, die eigenlijk al onderweg zijn. En die werken dan op 2280 MHz. De X-punt en de Doppler-baken, die moet ik steeds makkelijk even noemen. Ik geef op 84.151 MHz. Dus 84 gies, klopt dat?
Nee, ja, oeps. Oké, weer terug. Waar vond ik die? Nou, dat moet ik eigenlijk even checken. Waar ik die zo gauw even heb zitten, die getallen. Nee, dus 2280 en 8451, als ik het goed heb uit mijn hoofd. 2280, de bekende S-band, waar ook shuttle en alles zitten. Space Station verbindingen met geostationaire satellieten, noem maar op, allemaal 2280 omgeving. En 8451, als ik het goed heb, zo uit mijn hoofd.
22 MHz, 22,80 MHz. Dat is vrij laag.
Nee, 2280. Nee, ja, 2280 punt en dan nog wat MHz. Dus 2280.
Ja, oké, okay, ja, het is dan een jooi durf om aan die roep te schuiven, maar ja, die 4GHz er snel allemaal in zitten. Dus ik snap hem al niet. Ja, dat had ik daar goed opgeschreven. 2280. 2280 en die andere, die mag je dan nog even getal voor getal met de komma een punt erbij geven.
8451. 8451 MHz.
Oké. 8451 MHz. Ja, nou helaas, dat kan ik nog niet aan. Zover ben ik nog niet. Dat zou wel leuk zijn. In de grootste job is de laatste minuut van dat niet zo. Ik vind het wel interessant, dus ik vind het wel interessant om met die schotel de lucht in te kijken en dan kan met die schotel doen en allerlei dingen doen. Ik probeer het wel even mee te doen nog in de lucht natuurlijk. En die hogere kieken hebben de banden die interesseren en kijken we daar ook nog een beetje van. En dan die andere kieken, 37.470, van 1250 of 30k of zoiets. Dat moet ook nog een keer gaan draaien. Ik ben nog bezig geweest van de week met kijken of ik die Aardstad 1 aan de telemetrie binnen kan krijgen. Andere geluidskaart. Andere geluidskaart probeert het te testen. De computer wil ook geluidskaart op te doen. We zijn nog lekker mee bezig met de stad. Dat is voor mij uit de van 2-1 en
ja, prima. Nou, kijk eens aan. Nee, maar juist jouw schotel, die lijkt me ideaal. Juist voor die hogere frequenties, hè. Dat is het eigenlijk juist het bedoeld, neem ik aan. Ja, ik weet niet wat voor oppervlak het is, maar moet je toch maar eens naar kijken. Misschien wel grappig. Goed, even kijken of er nog andere stations bij komen vanavond. Per NL, hallo.
Per 3GU al.
Kijk, daar hebben we Henk weer eens. Wie nog meer? Nee, Henk, vertel. GU, hallo.
Ja, is Per 3GU in Waalre. Ja, ik ben er hier gisteren achter gekomen waarom ik geen ARISAT 1 telemetrie kon decoderen. Dat gaat met de geluidskaart. En ik snapte er helemaal niks van, ik snap het eigenlijk nog niet. Maar met mijn PC waar een goede geluidskaart in zit, die het altijd perfect deed voor van alles en nog wat, kan ik geen ARISAT 1 decoderen. En gebruik ik de geluidskaart, dus audio in van een simpele Dell laptop. Iets nieuwere, dan decodeer ik opeens alles. Hè. Dat is mijn openbaring van deze week. Ik snap helemaal niet waarom ik niks kon decoderen. Gisteren met Frans nog eens zitten kijken. Hè. We kunnen aan de geluidskaart niks ontdekken wat fout is. Dat twee spectra naast elkaar gezet. Het ding doet helemaal hetzelfde. Ze snappen eigenlijk helemaal niet waarom het, die geluidskaart niet werkt. Maar het is wel zo en vandaag deed hij het heel goed. Ze kan nu perfect decoderen. Tot 0,2 graden elevatie, dus minder dan een graad elevatie, heb ik perfecte decodering. En daar ben ik heel blij mee. Ik snap alleen nog steeds niet waarom die andere niet werkt. Er zijn wat rare dingen aan de hand. Ik ben heel benieuwd of anderen het ook hebben. Ik zal morgen eens even een stukje schrijven in de Amsterdam Bulletin Board. Eens kijken wat de reacties zijn. Dus ja, ik was daar wel erg content mee dat ik het nu aan de gang heb. Alleen snap ik nog steeds niet waarom de geluidskaart, waar op zich niks mis mee is, het opeens niet doet met deze mode. Het zou dus kunnen dat de PC te druk is. Want ik gebruik... Vaak loopt of een de SDR-programma parallel. Of ik heb Hamradio Deluxe lopen, die de dopplercompensatie doet van de TX2000. Dus dan is die PC met andere dingen bezig. Misschien dat de decodingcapaciteit beïnvloedt. Om dat te testen hebben Frans en ik gisteren het volgende gedaan. Hebben we een SDR-opname afgespeeld met die medium PC die het niet goed doet. En die gedecodeerd op de laptop. En dat ging dus inderdaad goed. En toen hebben we het omgedraaid. Toen hebben we op die laptop zelf ook met HDSDR diezelfde opname afgespeeld. En toen kon hij hem niet decoderen. Dus het lijkt wel alsof als de PC's met druk aan het rekenen zijn, dat ze dan niet parallel ook nog een keer dat ArisSat TLM-programma kunnen draaien. Ik weet niet of jij er ervaring mee hebt, Nico. Van PH3GW.
Hallo. Nou, ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ik weet wel dat het inderdaad een bekend issue is. Dat is al vaker bediscussieerd. En ik dacht me inderdaad te herinneren dat het uiteindelijk bleek te liggen aan een PC die dus niet modern genoeg was of zo, zeg maar. Hè? Dus niet snel genoeg. Of dat hij inderdaad te druk bezig is met andere dingen. Het zou me niks verbazen dat het dat toch weer is. Want het blijkbaar stelt dat programma toch wel heel hoge eisen aan de PC, aan de processor. Hè? Dus het zou me niks verbazen. Ik denk dat het dat toch is. Je moet misschien maar eens iets verzinnen dan om alle activiteiten even te staken en echt alleen maar ArisSat 1 TLM, ArisSat TLM programma te laten lopen. En dan kijken of hij het dan wel doet. Het zou best eens kunnen dat hij dan vlekkeloos werkt. Dus de taken gewoon anders delen, zeg maar, tussen de PC's. Want ja, geluidskaart zelf is ook kritisch, natuurlijk. Die moet ook modern zijn en breed en weet ik veel, high speed, nou ja, allerlei trucs. Maar ook de processor was het, dacht ik wel, die dan een probleem had.
Ja, en die PC is dan inmiddels 2004. Maar ik heb er laatst flink wat extra geheugen bij gedaan. En die geluidskaart was toen wel helemaal stedig. Dus Frans heeft er dan naar gekeken. Iets slimmer als ik. We zagen niks raars, hè. Het was een beetje een mysterie. Maar in ieder geval, ik heb vandaag weer onbemand laten lopen, want ik was weg. En die laptop heeft 280 frames weer gedecodeerd. Hij decodeert dan gewoon perfect, hè. En ergens heb ik het gevoel dat er meer mensen problemen mee moeten hebben, want er worden maar heel weinig packets gedecodeerd, of frames in het algemeen. Ik vind het zelf trouwens een matig protocol. Als je een soundkaart voor zo moet lopen. Het is goed om het experiment te doen, maar ik ben er niet helemaal... Er zit een trucje in. Ik denk dat Bertus dat wel weet. Er zit een trucje in. Er wordt een pilottoon naast het BPSK-signaal uitgezonden. Een CW-toontje. En daar moet je eigenlijk een beetje op insturen. En dan weet je dat je goed afgestemd bent. En dan lokt hij daar een beetje op. Maar... Ik vind het niet zo'n heel geweldig systeem. Dat automatisch bijsturen, dat hij zelf de frequentie opzoekt waar hij zit. Dat hij een soort nuldoorgang decodeert en dan zegt, oh ja, hier moet ik samplen. Het liefst dat je hem vast kon zetten. Want over het algemeen kunnen we degenen die een redelijk geautomatiseerd station hebben, wel tot op een paar hertz nauwkeurig hun downlink vastzetten. En ik heb eigenlijk, had ik alleen maar last van dat het ding constant liep te zoeken. Waar moet ik nou links, rechts, terwijl ik kan dat gewoon programmeren, dan is dat goed. Het zou een mooie optie zijn als ze dat in de software. schijnt de oplossing gevonden te hebben, maar nog niet waar de fout zit. Van PA3GUL.
Ja, oké, okay, van PA3GUL. Ja goed, maar het is dus inderdaad een bekend effect. Er waren meer mensen mee bezig met precies hetzelfde probleem. Dus. Maar ik dacht dat het inderdaad toch de snelheid is. En het protocol is op zich heel slim. Alleen het moet misschien nog verder geoptimaliseerd worden voor die situatie met die fadingperiodes. Hè. Daar heeft Phil ook een heleboel over beschreven. Moet je maar eens naar kijken hoe hij dat doet. En dat afstemmen is gewoon een kwestie van zorgen dat hij zo goed mogelijk midden in het filter komt. Want als je dat niet doet, dan gaat het gewoon mis. Dat heeft hij ook voorgerekend. Hè. Dus die CW-telemetriezender daarnaast gebruik je alleen als referentie om te zorgen dat je hem goed afstemt en goed afgestemd houdt. En als je dat met automatische dopplertrekking en zo al geregeld hebt, hoef je daar geen zorgen over te maken. Als je maar voldoende goed in het midden van je filter houdt. Hè. En dat is de hele truc. Maar goed, ja, succes daarmee. Het is inderdaad weer leuk, een nieuwe mode met forward error correction erin. En als dat nog verder geoptimaliseerd wordt, dan heb je best kans dat dit vaak toegepast gaat worden in de toekomst. Want als je inderdaad je spullen optimaal hebt en de afstemming goed, dan werkt het inderdaad beter dan de klassieke PBSK-uitzendingen. Dus het helpt wel. Goed, even kijken of er nog andere stations bij komen vanavond bij Annalena. Nee, verder niemand meer. Goed, nog iemand die er al was die nog wat heeft voor stoppen. Bert is vertel. Okidoki, van PA0 Delta Limonska, prima. Zal Frans wel gehoord hebben. En ja, nou leuk, je had al niks te doen, had ik begrepen, dus dat kan er ook wel bij. Oké, nou, kunnen we bij jou terecht voor Aris coördinatie en dergelijke, neem ik aan. Goed, verder nog iemand iets voor stoppen?
RG?
Ja?
Ja, even voor degenen die dat interessant vinden. Zoals het er nu uitziet, hebben we komende zondag in de ochtenduren, tussen 8 en 12 of 8 en 1, hebben we weer een oefening voor de Jota. Dan gaan we proberen om te streamen vanuit Dwingelo met een Funcube dongel. En die staat dan op 70. Kijken of dat lukt. Pieter Tjerk is eraan bezig. En dan ga ik zeker met Rob ITR een driehoekverbinding maken. Hij naar de maan en ik ontvangen over camera's. En dan ik terug naar de maan, hij ontvangen over camera's en kijken of dat lukt. En als alles goed gaat, gaan we ook kijken of BPSK via de maan lukt. Ondanks de voorspelde fase ellende gaan we het gewoon proberen. Je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. Luister mee als je wil en doe mee eventueel. Er zijn vast wel gaatjes in de ochtend dat we kunnen zien of het een en ander wil lukken met deze en gene. Dus daarvan akte. Terug naar jou Nico, P0 DLO, BNRG.
Ja, okidoki, van P0 DLO, kijk eens aan. Ja, ja, leuke oefeningen. Nou, we zullen eens kijken of het lukt om op zijn minst mee te luisteren. Ja, ja, PT die is leuk bezig. Hè. Je hebt zijn nieuwe SDR gezien. Ongelooflijk. Hij is af en toe wel eens een dagje uit de lucht, maar meestal doet hij het. En ja, zo heet die is nog meer van die leuke dingen aan het experimenteren. Grappig. Goed, oké. Okay. Nou, dat was het dan eventjes wat mij betreft voor het satellietnet deze week. En dan weer tot de volgende keer. En dan zien we wel wat er dan weer ontwikkeld is in alle richtingen. PA0 DLO, Delta Limonska, daar weg.
Nico, groeten de PA3 GL.
Het is 12 minuten
voor het. Oh, André, ik denk dat even.